Gemeente, het is vanmorgen de vestiging van ambtsdragers. Een zaak van vreugde, van dankbaarheid, van verwondering. God gaat met zijn werk door onder ons. Als we bedenken wat de functie en het doel van de ambten is, zoals de apostel daar in de Efese brief van heeft geschreven, dat instrumenten zijn in Gods hand, gaven van de verhoogde Christus tot opbouwing van dat lichaam dat hij bezig is zich op aarde te verzamelen tot de volmaking der heiligen. Het is heerlijk werk waartoe de ambtsdragers zich geroepen mogen weten. En hopelijk mogen we dat samen ook zo ervaren. Een stuk verwondering, dankbaarheid voor wat we vanmorgen van God ontvangen. Tegelijkertijd is het voorstelbaar, en ik kijk even naar de broeders die vooraan zitten aan mijn linkerhand. Als je zelf voor dat moment staat om bevestigd te worden, of om weer je ja-woord te geven, dat er dan ook verwondering, maar ook opzien in het hart gevonden wordt. Als je let op de taak die je toebetrouwd krijgt, als je let op de omstandigheden van gemeente, kerk en wereld, als je let op jezelf, dezelfde apostel Paulus zegt immers ook, wie is tot deze dingen bekwaam? Nu dan is er van de kant van de mens opzien. Wat een zegen, broeders. Wat een zegen, geliefde gemeente, dat we dan niet in deze dienst hoeven te starten bij wat de mannenbroeders hebben te zeggen, niet bij het woord van een mens, maar dat wij ook in deze dienst mogen beginnen te luisteren naar het woord van God. Om daarin te horen dat dat altijd en in alle opzichten geldt. Begint bij hem. Het komt van hem. Het is ook niet ons werk waar het vanmorgen om gaat, maar om zijn werk, om zijn zaak. En dat is zowel onderwijzend als verootmoedigend als ook bemoedigend. Gemeente, wij schrijven als thema boven de prediking Gods manier van werken. In de eerste plaats met uitschakeling van de mens. In de tweede plaats toch ook met inschakeling van de mens. In de derde plaats door toerusting van de mens. Gods manier van werken. Hij doet dat door ons uit te schakelen, in te schakelen, toe te rusten. Gemeente, wij hebben een episode voor ons uit dat veelzijdige, boeiende, maar toch ook wel aangrijpende boek van de Richteren. Een boek, jongens en meisjes, waar eigenlijk een soort refrein in klinkt. Weet je wat dat is? Dat is iets in een lied wat altijd weer terugkomt. En het refrein van Richteren, dat is eigenlijk niet zo mooi. Want dat is een refrein van zonde, van afval, elke keer weer afdwalen in die tijd toen Israël nog geen koning had. Ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen en wat kwaad is in de ogen van de Heere. Vervolgens komen Gods oordelen daarop af. Israël komt in de nood. Dan gaat men toch uit die nood weer roepen naar de hemel. En dan elke keer als door Gods genade komt er dan weer verlossing door de hand van een of andere richter die dan wordt geroepen en die door de geest wordt aangegord. Maar dat is iets wat elke keer weer terugkeert. Afval, oordeel, bidden, verlossing, maar over een tijdje gaat het weer precies op dezelfde manier. En uitleggers hebben erop gewezen dat er in dat herhalen van dat refrein ook een soort neergaande lijn zit in het boek Richteren. Aan het begin van het boek kom je nog mensen tegen als Othniel, door de Heilige Geest bezield. Een vrouw als Deborah, profetes tot heil van het volk. Maar aan het eind van het boek Richteren kom je bij die toch wat duistere geschiedenissen van een Simson. En nog duisterder wordt het als het boek afgesloten wordt met die laatste hoofdstukken over allerlei zonden en schanddaden. Het loopt laag af met het volk in deze periode. En dan eigenlijk ergens halverwege dit boek komen we die man tegen waarover het ook in Richteren 7 gaat, Gideon. Man die met name voor de stam van Manasse en omstreken betekenis heeft gehad. Een man die in het vorige hoofdstuk wordt geroepen. Nou, dat verhaal kennen alle kinderen in de kerk. De roeping van Gideon. Maar ik wil er even op wijzen dat in die roeping van Gideon een apart iets te lezen staat. En dat is als die man in Richteren 6... vers 12 wordt aangesproken door die engel die hem tot richter gaat roepen. Dan wordt die man genoemd, gij strijdbare held. Nou, dat is een mooie aanspraak, zou je zeggen. Maar hoe meer wij van Gideon te weten komen, hoe meer je eigenlijk vraagtekens gaat stellen achter die aanspraak. Want zo strijdbaar en zo heldhaftig blijkt hij in zichzelf niet te wezen. Om te beginnen heeft hij nogal wat bedenkingen en bezwaren als hij geroepen wordt om dat werk van richter te gaan doen. Dan moet hij nogal op weg geholpen worden en overtuigd worden en over drempels heen geholpen worden. En verderop blijkt het ook niet echt zo'n sterke figuur te zijn. De afloop van het leven van Gideon is trouwens ronduit teleurstellend als hij ook nog een efod in Israël een plek gaat geven en daar eigenlijk de mensen mee gaat misleiden. Als die niet in Hebreeën 11 opgetekend zou staan, dan zou je nog de grootste vraagtekens hebben gehad. Hoe is het nou eigenlijk met Gideon persoonlijk afgelopen? Want het is ook een man met zonden, met fouten, met tekortkomingen. Maar gelukkig, hij wordt dan toch ook genoemd in de lijst met mensen uit het Oude Testament die tot voorbeeld worden gesteld. En wat ook wel typerend voor Gideon is, dat is met name in het begin van zijn werk als richter duidelijk. Hij is vooral 's nachts actief. Hij schuwt in het begin de directe confrontatie met de vijanden. En dat zegt ook weer iets over zijn vreesachtigheid. En toch wil met al die fouten en falen en met al die tekortkomingen en bangigheid, wil God deze man gebruiken. En wonderlijk, door de genade van God, maakt God van hem wat de engel tegen hem heeft gezegd. Hij is het in zichzelf niet, maar dat maakt Gods genade van hem. Strijdbare held. En we weten hoe het gegaan is. Na die eerste daad, 's nachts, dat verwoesten van dat Baalsbeeld in de buurt van zijn geboortedorp, komt Gideon in aanraking met een veel grotere opdracht. Want de Midianieten maken zich sterk. Dat heidense volk uit de woestijn heeft een monsterverbond gesloten met andere volken. En ze komen op Israël af, een oorlog dreigt. En dan wordt de geest des Heren vaardig over Gideon. Het wordt duidelijk, er moet gestreden worden. Boden worden door Israël gezonden om iedereen op te trommelen. En uiteindelijk staan er maar liefst 32.000 mannen klaar om onder leiding van Gideon de strijd aan te binden. Nou, dat is een hoop volk, jongens en meisjes. 32.000 mensen, dat is meer dan er in Sliedrecht wonen. Dat is heel wat, hè? 32.000. Ja, ik moest denken, als je vroeger naar Italië ging, toen de euro nog niet bestond, en als je dan vakantiegeld van de bank ging halen en je moest lires kopen en je ging met een aantal miljoen naar huis, want dat was een muntsoort waar je miljoenen van kon kopen, maar als je dan uiteindelijk ging uitrekenen hoeveel gulden of het was, dan viel het ook weer een beetje tegen. Ik wil maar zeggen, 32.000 kan een hoop lijken, maar daar zijn ook weer allerlei kanttekeningen bij te maken. Om te beginnen zouden er nog best veel meer mannen uit Israël bijeengekomen kunnen zijn, als tenminste alle stammen van Israël gereageerd hadden op de oproep van Gideon. Maar lang niet iedereen is gekomen. Bovendien, als je verderop in dit hoofdstuk in Richteren 7 vers 12 leest wat er van dat vijandelijke leger is te zeggen. Een leger dat ruim 4 keer zo groot blijkt te zijn, vertelt straks het vervolg, dan het leger van Gideon. En hoe staat het er in vers 12? Ze lagen in het dal als sprinkhanen in menigte. En hun kamelen waren ontelbaar als het zand dat aan de oever van de zee is. Kijk, dan is dat getal van 32.000 ineens weer een ander verhaal, gemeente. En dan nog te bedenken dat die geoefende Midianieten, tot de tanden bewapend, straks gemakkelijk die boeren uit Manasse onder de voet zullen kunnen lopen natuurlijk. Nou, het staat er allemaal niet bij, maar ik kan me best voorstellen dat de kolonels en de kapiteins van het leger van Gideon hebben gezegd: beste generaal, wij moeten toch nog eens even rustig praten. We moeten nog eens even de berekeningen overnieuw doen. En nog eens even een inschatting maken. Om misschien nog eens een keer boden door het volk zenden. Want je kan wel nagaan, als we op deze manier de strijd tegemoet gaan, redden we het niet. Want er is te weinig volk bij ons. Te weinig. En dan gaat God spreken. En wat zegt God? Des volks is te veel dat met u is. Nou, wie had dat nou gedacht, gemeente? Ja, maar dat is altijd zo eigenlijk als God gaat spreken in je leven. We hebben niet veel tijd om dat allemaal uit te werken vanmorgen, maar u kunt dat voor uzelf misschien wel wat uitwerken. En misschien mag ik ook vragen, heeft u dat in uw eigen leven ook wel eens ondervonden? Dat God tegen Jesaja zegt: mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En dat dat nou altijd zo is, als de Heer in je leven gaat spreken, als hij gaat werken in je hart, dat het altijd op een andere manier gaat dan ik van tevoren had bedacht en uitgerekend. Altijd. En nou is het hier ook weer zo. God zegt als het ware van tevoren: Gideon, daar lopen straks richting dat dal zoveel mensen met jou mee. Maar weet je wat ik al zie aankomen? Dat die mensen mij straks voor de voeten gaan lopen. En dat het erop uit zal draaien als jullie met z'n allen dat slagveld opgaan en je best gaan doen. Dat er straks een moment komt dat de mensen zeggen: nou, dat hebben we nou eens mooi gedaan. Dat hebben we zelf allemaal gepresteerd. Wij hebben de medaille verdiend. Want gemeente, God weet wat van zijn maaksel is te wachten. Het geldt niet alleen ten aanzien van die krachten van ons die zo klein zijn, maar het geldt ook van ons hart dat zo groot is. Dat zo hoog zit. Dat zo hoogmoedig is. Vandaar de eerste les in Richteren 7, gemeente, is een verootmoedigende les. God zal in dit hoofdstuk verlossing gaan zenden, maar dat zal niet komen van de kant van de mens. En dat zal iedereen straks moeten beamen. Het kwam niet door onze overmacht. En dat is een les die in de schrift voortdurend wordt herhaald, gemeente. Zacharia 4. Nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Psalm 33. Schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht, kunnen ooit in strijden enig vorst bevrijden zonder scheren macht. Maar Richteren 7 zegt heel duidelijk: het gaat nou juist om die macht van de Heer. Want het is De strijd van de Heer. En daar zet hij een mens om te beginnen. Radicaal. Principieel. Buiten. Zo ging het trouwens altijd. Want ook als het gaat over de verlossing van Gods volk. Als het gaat over de verlossing die door de Heere Jezus is verworven door zijn lijden en sterven. Dan gaat het toch ook zo? Dan ziet u toch ook de discipelen op een afstand staan en ze moeten weg. En ze vluchten trouwens ook nog weg. En dan wordt Jesaja 63 waar. Ik heb de pers alleen getreden en er was geen van de volken met mij. Wordt er buiten gezet. Hij doet het alleen. Zo gaat het in de toe-eigening van het heil ook, gemeente. Wat is een van de grondlessen die een mens leert als de Heilige Geest vaardig wordt en als die je gaat inleiden in de geheimen van het geestelijke leven? Dat het om God gaat. Dat het om Gods genade gaat. Dat het om Christus alleen gaat. En ik val er buiten. Ik sta er niet alleen buiten. Maar als er wat aan gedaan moet worden, val ik er nog buiten. En zo gaat het ook als een mens tot ambtsdrager wordt geroepen, net als Gideon, broeders. De Heere heeft ons eigenlijk helemaal niet nodig. En wat wij meebrengen, dacht u dat u iets moest meebrengen? Wat u vanmorgen meegebracht hebt, broeders, daarvan zegt de Heere, dat is nog te veel. Des volks is te veel dat met u is. Maar als je nou jezelf wat mag leren kennen, is dat niet alleen maar tot verre ootmoediging van ons van nature hoogmoedige hart, maar het is ook tot opluchting. Ik kan niks meebrengen. Ik mag niks meebrengen. Bent u er ook wel eens opgelucht over geweest, gemeente? Toen de Heere dat vanaf zijn genadetroon ging vertellen. Mensenkind, jij hoeft niks mee te brengen. Dat is les nummer 1. Maar het is niet de laatste les die wij vanmorgen leren, gemeente. God schakelt je wel uit. Maar dat betekent niet dat er vervolgens geen taak overblijft in zijn koninkrijk. Geldt trouwens ook voor mensen die geen bijzonder ambt bekleden. Gewone christenen, zullen we maar zeggen. Ze worden uitgeschakeld. Ze worden verlost door een ander. Buiten zichzelf speelt zich dat af. Het is wel voor hen, maar niet door hen. Maar als je door de Heere Jezus verlost bent, jongens en meisjes, dan krijg je toch een taak, want je krijgt de roeping om de Heere Jezus na te volgen. En misschien heb je dat op catechisatie wel eens gehoord. Dan krijgt de mens 3 opdrachten. Om profeet te zijn, want dat is de Heere Jezus ook. Om priester te zijn, want dat was de Heere Jezus ook. Om koning te zijn, want dat is de Heere Jezus ook. En soms krijgt een van die 3 taken die elke christen heeft een bijzondere plaats in het leven van een van zijn kinderen. Want dan gaat God de een roepen tot een profetisch ambt. En hij zegt, je moet dominee worden. En een ander wordt geroepen tot priesterlijk werk. En God zegt, je moet diaken worden. En weer een ander krijgt een koninklijke taak, opzicht over de gemeente, die moet ouderling worden. Nou, wat geeft onze tekst nou aan, gemeente, als het gaat over dat werk dat dan voor ons overblijft? Je werd uitgeschakeld, maar dan toch weer ingeschakeld. Dat leger van Gideon gaat straks toch de Midianieten tegemoet. Maar als je kijkt hoe dat gaat, wat zegt dat over de aard van het dienstwerk in Gods koninkrijk? Nou, gemeente, letten we eens eventjes op de manier waarop in Richteren 7 die selectie plaatsvindt. Want er wordt een schifting gemaakt tot 2 maal toe Ze beginnen met 32.000 mannen. Uiteindelijk blijft daar die Gideons bende van 300 man over. De manier waarop dat gaat, geeft onderwijs voor vanmorgen. De eerste schifting, en ik zeg het maar even heel simpel. De bangerikken mogen weg. Dat wordt trouwens met een woordspeling gedaan. In vers 3. Wie blode en verzaagd is, keren weder, spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Mensen die bang zijn, die bevreesd zijn, die mogen vertrekken. Maar dat woord Gilead, dat komt van een woord dat betekent vrees. Dat betekent bangheid. Dus wie bang is, mag naar het gebergte van de angst. Laat hij maar ergens wegkruipen daar in de rotskloven, als hij zo nodig moet. Maar laat hij niet in het leger blijven om met zijn bangigheid en met zijn vrees de anderen ook nog aan te steken. En te ontmoedigen. En dat is niet een gedachte die we voor het eerst in Richteren 7 vinden, gemeente, maar dat is naar de wet van Mozes. Lees Deuteronomium 20 vers 8. Als het ervan komt dat Israël moet strijden tegen vijanden, dan moet er op het moreel van de troepen gelet worden. Mensen die dan een ander misschien wel onzeker maken en die het moreel ondermijnen, die moeten vertrekken, want daar heb je niks aan in het leger. Ook dat zegt Deuteronomium 20, het hart van zijn broeders niet versmelt tegelijk zijn hart. En als je ze dan ziet gaan, gemeente, 22.000 van de 32.000 man gaat dan weg. Dan zeggen we niet alleen maar dat is een kwestie van karakter. Of dat waren de pessimisten onder die 32.000. Nee, dat zijn de mensen zonder geloof. Komt u erbij, dominee? Nou, daar kom ik bij als ik het slot van Richter een 6 erbij neem. Deze Gideon, die generaal van de troepen, gaat niet zomaar op pad naar de Midianieten. Die man heeft daar niet alleen opdracht voor gehad, maar die heeft er ook een belofte voor gekregen. En die belofte is nog wel een paar keer bevestigd, ook gemeente. Denk aan die geschiedenis met dat vlies en die dauw. Ik hoef het u allemaal niet te vertellen, maar die man gaat met een belofte op pad. God zal hem voorspoedig maken. Maar er zijn er 22.000, die geloven er niks van. En dat is toch ook wel een belangrijke les voor werk in het koninkrijk, vindt u niet? Mensen die de belofte van God niet geloven, zijn niet geschikt voor koninkrijkswerk. Ja, menselijkerwijs gesproken zou je daar natuurlijk een heel ander verhaal aan kunnen hangen. Dat je zegt, ja, maar moet je je voorstellen hoe die mensen daar gestaan hebben, ongeoefend, ze kwamen zo achter de ploeg vandaan, ze hadden nog nooit een zwaard in hun hand gehad, en dan moesten ze tegen de Midianieten gaan strijden, en als ze dan tegen elkaar gezegd hebben, denken ze hoeveel Midianieten daar op ons liggen te wachten, voor elke Israëliet 4 of 5 Midianieten, dat loopt nooit goed af. Ja, zo zou je zelf natuurlijk ook kunnen praten, gemeente, ook in 2013, ook als je tot werk geroepen wordt in Gods koninkrijk, als je naar jezelf kijkt. Als je naar de overmacht van het werk kijkt en de beperktheid van je eigen krachten. Als je naar je omstandigheden of je gezinsomstandigheden kijkt, als je naar de gemeente ziet, naar de tijd waarin de gemeente moet zijn. Wie is bekwaam? Wie durft het aan? Ja, maar kijk nou eens naar Gideon. En kijk naar hem als naar de man met de belofte. God heeft wat toegezegd. En gemeente, dan blijven we natuurlijk niet bij Gideon staan vanmorgen, maar dan zeggen we, strijders in het leger van de Heere, kijk dan naar die meerdere Gideon. Wij hebben een andere held die ons terzij staat en die God ons heeft beschoren. En als ik aan hem denk, aan de Heere Jezus Christus, dan is dat meer dan een man met een belofte. Dan is hij die overste leidsman en voleinder des geloofs, die de overwinning waar het om te doen is al behaald heeft, toen hij ging lijden en sterven en weer opstond uit de doden. Hij die inmiddels genoemd kan worden, ik denk aan een uitdrukking uit het boek Openbaring, de ruiter op het witte paard, die uitgaat overwinnende en op dat hij overwon. Ziende op hem, durf ik het aan. Ziende op hem, geldt Psalm 110 gemeente. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Ik vond Psalm 110 trouwens ook toepasselijk om te zingen vanwege dat laatste vers wat u net zong. Vers 7. Waar een koning wordt getekend die bezig is om zijn laatste vijanden te achterhalen en onderweg op die veldtocht, terwijl die ze aan de horizon ziet wegstuiven, gunt hij zich niet of nauwelijks tijd om op krachten te komen om desnoods wat te drinken. Even een slok water uit een beek die naast de weg loopt en weer gaat de tocht verder, want het doel moet bereikt worden. Er is een overwinning te behalen. Gemeente, dat is een gedachte die heel mooi past bij de tweede schifting die plaatsvindt in het leger van Gideon. Want dan zijn er 10.000 mensen overgebleven, jongens en meisjes. En dan zegt de Heere weer, zijn er nog te veel. En de manier waarop ze dan geselecteerd worden, dat heeft dus te maken met waarop er wordt gedronken daar bij die beek, bij de bron, moet ik zeggen, de fontein van Harod. En waarom die ene nou wel en die andere niet? Daar zijn allerlei verklaringen van gegeven. Ik kwam zelfs een hele wonderlijke verklaring tegen van een rabbijn, een van de mensen uit de Talmud, rabbijn Rashi, die zegt, dat was een selectie om uit te maken wie er stiekem afgodendienaars onder de soldaten van Gideon waren. Want de Baalsdienaren waren in die tijd gewend om knielend te bidden, terwijl de Israëlieten die de Heere vereerden bleven staan bij het bidden. En daarom die mensen die knielen bij het water, die moeten weg. Want dat zijn crypto-Baalsdienaren. Nou gemeente, dat is misschien een beetje ver gezocht. Laten we van dat knielen zeggen dat dat iets is wat meer tijd vergt dan zomaar even wat water in je hand scheppen en weer doorlopen, begrijpt u? Die mensen die op die manier drinken, uit hun hand naar hun mond, zijn eerder terug in de slagorde. Die zijn eerder paraat tot de strijd. Die zijn weer eerder in staat om voort te gaan op weg naar het doel, gemeente. Die gunnen zich minder tijd, net als die koning uit Psalm 110. Meer toegewijd, mag ik ook zeggen, ze hebben zichzelf er meer voor over. Meer zelfverloochening. Mag ik daar dan een tekst naast leggen uit een van de brieven van Paulus? Die tweede Timotheusbrief, waarin het trouwens ook zo vaak gaat over ambtswerk. Paulus zegt tegen zijn geestelijke zoon dit. Gij dan leidt verdrukkingen en doe dat als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En niemand, zegt Paulus erbij, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Dat is niet iemand die zich bezighoudt met zijn levensonderhoud. Nee, hij heeft een hoger doel dan te denken aan zijn eten en aan zijn drinken en aan zijn kleding. Nee, hij moet die behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Begrijpt u? Dus niet de vraag stellen, kom ik niet tekort? Heb ik het wel goed? Dat is niet de hoofdvraag voor een soldaat van Jezus Christus, gemeente. Maar hoe zit het met mijn koning, hoe zit het met het doel van de strijd? Dat moet het zwaarste wegen. En dat is weer zo'n harde les, broeders, voor ons vlees. En opnieuw zeggen we dan, wat nodig om op Christus te zien. Mag ik het weer zeggen met de woorden van Hebreeën? Die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld werd, dat uiteindelijke einddoel wat hij voortdurend in het zicht gehouden heeft, zichzelf, toen het er nog van moest komen, van alles onthouden heeft. En van alles verdragen heeft. Het kruis heeft verdragen. En schande veracht. U zegt dat is borg toch, dominee. En dat is het ook. Maar het is ook een voorbeeld voor wie hem willen volgen. Broeders, dan wordt u geroepen om te verdragen. Tot behoud van zondaren. Tot de eer van de koning. Met het oog op het doel van de strijd. En dan is er nog één les over, gemeente, en dan gaan we alweer stoppen. Er is geloofsmoed nodig, hoorden we. Er is zelfverloochening en toewijding nodig. En dat alles alleen maar ziende op Christus. Waar zou ik het anders vandaan moeten halen? Dan ziende op hem en puttend uit hem. Biddend om de toepassing van zijn werk. Maar er is ook nog wat anders. Als God je inschakelt in zijn dienst, zegt Richter 7, dan rust hij je vervolgens ook toe. Dan laat hij je niet met lege handen naar het slagveld lopen. Nee, dan krijg je mee wat je moet hebben. En let op die 300 man die dan overblijft. Daar staan ze dan, de Gideonsbende. Nou, om te beginnen zegt vers 8, dat dan de 300 de teerkost, de proviant en de bazuinen overnemen van de mannen die toch naar huis gaan. En vervolgens zegt vers 16 nog iets meer over de manier waarop ze naar het slagveld lopen. Ik lees het even voor. Die 300 man in drie hopen. Wat hebben die allemaal bij zich? Wat hebben ze voor uniform? Wat hebben ze voor wapenuitrusting? Hoe zien ze eruit? Hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn hand. En ledige kruiken. En fakkels in het midden der kruiken. Moeten ze geen zwaard hebben, dominee? Staat er niet bij, hè? Ze moeten een bazuin hebben. Want de kracht van een dienaar van God ligt niet in geweld, maar heeft te maken met het voortbrengen van een bepaald geluid. Waarom Matthew Henry in het aantekenen van deze geschiedenis zegt: iedere dienstknecht van God wordt in zijn leger een trompetter. En heb je toch een zwaard bij je, kinderen? Want het geluid dat een ambtsdrager mag voortbrengen, dat geluid wat hij mag doorgeven, dat is natuurlijk Gods woord. Maar wat is Gods woord volgens Efeze 6? Juist. Het zwaard des geestes. En dan leg ik er nog één tekst uit de brieven van Paulus naast. Een tekst uit 2 Korinthe 4. Ik hoop dat als ik die tekst voorlees, u die Gideonsbende in gedachten houdt en met mij ziet wat voor dwarsverbanden de schrift laat zien. Paulus zegt, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar, ziet u ze lopen op weg naar het dal? Wij hebben deze schat in aarden vaten. opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. En daarmee, gemeente, is de cirkel rond. Daar begonnen we de dienst mee. Niet ons, o Heere, niet ons, maar u. Daar begon Richter een 7 mee. Des volks is te veel dat met u is. Straks gaan ze de roem voor zichzelf opeisen. Mijn eer, daar gaat het om, zegt God. En Paulus zegt het ook. De uitnemendheid der kracht, dat moet niet van de mensen komen. Nee, dat komt van God. De eerste en de laatste les in het geestelijke leven en in het ambtelijke leven. En daarom hoeven we ook niet met eigen wapens op pad, broeders. Dat ene wapen dat van hem komt, het woord. Een bazuin waar je mensen mee kunt laten schrikken. Dat ook. Opschrikken van mensen die hun vijandschap moeten leren kennen. Maar ook een licht dat juist als de kruik gebroken wordt. Wat een diepe les, broeders. Als de kruik gebroken wordt, gaat schijnen. En de overwinning aankondigt. Gemeente, laat dit woord van God uw leven verlichten en het onze. Laat dit woord ons wapen zijn. Soldaten van het leger des heils. Laat dat woord ons enige wapen zijn, broeders, ambtsdragers. Want dan zullen we kunnen strijden en dienen. En zolang we niet van andere wapens gebruik maken, zal het zijn tot eer van de koning der kerk. En dat is het belangrijkste wat we vanmorgen kunnen zeggen en kunnen zingen. Het Soli Deo Gloria. Gij toch. Gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Amen.